luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen hoofdstuk 12. Wij zijn daar bezig met een stuk studie naar de genadegaven. Ook wel bekend als de gaven van de geest. En we zijn bezig met de genadegaven van profetie. En we hebben vorige keer gekeken naar wat profetie nou Bijbels is. Dus we hebben gekeken naar een definitie. We hebben gekeken naar hoe dat in het Oude en in het Nieuwe Testament eruit ziet. En we hebben gezien dat wij naar die gaven horen te streven. Dat is een opdracht die wij van God krijgen. En daarmee is het dus iets wat voor iedere christen geldt, wat niet alleen in specifieke situaties voor specifieke christenen is. Nee, dit geldt voor ons allemaal. En we hebben gezien dus dat profetie iets heel praktisch is, wat nodig is ook binnen de gemeente, omdat Paulus ook in Romeinen 12 zegt, nu hebben wij genadegaven. En hij noemt daarbij profetie als de allereerste. Nou, vanochtend wil ik met jullie kijken naar hoe dit dan daadwerkelijk ook eruit gaat zien in een lokale gemeente. Hoe dit praktisch wordt voor de lokale kerk. Zeker ook kijkend naar dat er heel veel bijzondere dingen zijn die als profetie aangewezen worden. Die eigenlijk helemaal niet voldoen aan een Bijbelse standaard. Dus ik wil met jullie lezen Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 tot en met 8. En daarna wil ik, omdat dat ook een stuk context geeft, lezen we dat. En daarna gaan we inzoomen weer op profetie. Dus laten we lezen. Paulus schrijft in Romeinen 12. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij of zij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van het geloof, of naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. En dank u wel dat u de inspirator bent van uw woord. Dat u de uitlegger bent van uw woord. En dank u wel dat u door uw woord heen tot onze harten wil spreken. Dus Heere, dat is ook mijn smeekbede vandaag, Heere. Spreekt u tot onze harten. U weet wat ieder nodig heeft. Heere, u weet wat ons hart en onze ziel nodig hebben vandaag. Heere, u weet hoe wij u nodig hebben. Dus Heere, doe wat alleen u kan. Laat er geen woorden van mij bij zitten, Heere, maar alleen maar woorden van eeuwig leven. En help ons om onze harten open te stellen voor wat u wil zeggen. Heere, want we hebben het nodig dat u spreekt. Dus Heere, we vragen dit uit genade in Jezus' naam. Amen. Nou, in mijn vorige studie, aantal weken geleden, ik weet niet eens meer hoeveel, 2 weken denk ik, zo lang geleden, heb ik, en ik hoorde van sommigen dat ik dat iets te veel had gezegd, maar had ik gezegd dat ik terug zou komen op een aantal vragen. En dat ik weet dat er heel veel vragen zijn over profetie en over of het wel doorgaat en hoe ik dat Bijbels onderbouw en et cetera. En ik had beloofd dat ik die ging beantwoorden. En voor de duidelijkheid, ik ga dat ook beantwoorden. Maar ik heb heel erg geworsteld met de manier van waarop, wanneer ga ik dat doen? Doe ik dat op een zondag? Waarbij het dan een hele theoretische studie wordt. Omdat ik dan heel veel theorie moet gaan behandelen om te laten zien dat iets wel of niet waar is. En het zat me niet lekker om dat op zondag te doen. En ik zat ermee te worstelen en ik kwam er niet uit. Dus ik ben tot de conclusie gekomen na heel veel biddend onderzoek dat ik niet in deze preek en niet in een preek op zondag al deze vragen ga beantwoorden. Nogmaals, ik ga ze wel beantwoorden. Maar ik ga dat doen door een video op het YouTube-kanaal van de kerk te uploaden binnenkort, waarin ik vragen ga beantwoorden over profetie. Hoe zit het met Efeze 2:20, dat het fundament gelegd is? Hoe kan er dan nog profetie zijn als het fundament al gelegd is? Nou, dat is een vraag waar denk ik een heel goed antwoord op te geven is, maar die ik hier heel erg zou moeten inkorten om het ook in een studie te kunnen stoppen. En dan zou ik geen recht doen aan die vraag. En zo zijn er meer vragen als je nog vragen hebt. De studie is nog niet af die ik daarvoor aan het maken ben. Dus kom met je vragen. Maar ik zal dan dus een video op het YouTube-kanaal van de kerk zetten. Of ik zal hem maken en iemand anders zal hem online zetten. Waarin ik dit soort vragen ga beantwoorden. Waarin ik die ga behandelen. En waarin ik dus ook wil laten zien wat volgens mij het woord van God hierover leert. Maar weet dus dat ik dat niet nu zal doen. Want 1, het zou heel lang worden. 2, het zou heel theoretisch worden. En 3, ik denk dat we veel beter kunnen kijken naar, oké, Heer, wat vraagt u nou? Wat wilt u nou van mij dat ik ga doen? Want, zoals we ook van Martien gehoord hebben, vraagt God iets dat we iets gaan doen. En als God zegt in Romeinen 12, vers 6, nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Hij zingt een beetje rond trouwens, Ray. Denk ik, tenminste, zo klinkt het. Maar als God zegt dat wij die genadegaven hebben, en dat de eerste die hij noemt in vers 7 profetie is, dan moeten we daar iets mee. En profetie kunnen we niet gelijkstellen aan onderwijs, want ik weet dat sommige broeders en zusters dat doen, omdat 2 genadegaven verder in Romeinen 12 vers 7 staat er hetzij wie onderwijst. Het zou heel gek zijn als Paulus profetie en onderwijs als hetzelfde ziet, maar het toch 2 verschillende dingen noemt. Waarom zou hij dan 2 verschillende dingen noemen? Terwijl het 1 zou moeten zijn in deze manier van denken. Dus ik wil vanochtend kijken, heel kort wil ik terugkomen op de definitie van profetie en ik wil daar nog 2 dingen aan toevoegen. Ik wil kijken hoe profetie praktisch werd in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, kort. En ik wil kijken naar hoe het praktisch wordt in de kerk vandaag de dag. Ik weet dat dat potentieel nog meer vragen oplevert, maar die kan je me allemaal stellen en dan kan ik die mogelijk nog weer meenemen in die nog te maken video. Dus stel je vragen ook alsjeblieft, niet tijdens de preek, maar na afloop. Dus elke vraag is open voor stellen. Dus beginnen met, wat was ook weer profetie? Nou, we hebben uit Deuteronomium 18 gezien dat profetie, daar wordt gesproken over Jezus, de profeet, zoals Mozes die nog zou komen. Dat het gaat om het doorgeven van woorden van God die je krijgt, waarbij de Heilige Geest altijd de leiding heeft. En daarbij bedoel ik, als iemand daadwerkelijk profeteert, zijn het woorden geïnspireerd door de Heilige Geest. Sommige mensen zeggen dat ze profeteren en dan komen er dingen uit die niet matchen met wat God zegt. Dan weet je dat de Heilige Geest dat niet geïnspireerd heeft. We hebben ook gezien wat er in 1 Korinthe 14 staat. In 1 Korinthe 14 vers 3 staat er, wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Elke vorm van Bijbelse profetie valt in 1 van deze 3 categorieën. In 1 of meer van die categorieën zelfs. Opbouw, vermaning of troost. En God weet dat wij dit alle 3 nodig hebben. Hij weet dat de gemeente dit nodig heeft. En dat daarom profetie zo noodzakelijk is. Want wie heeft het niet nodig van tijd tot tijd om opgebouwd te worden? We vinden het niet leuk, maar we hebben het ook nodig om vermaand te worden. Om een schop onder ons geestelijk achterwerk te krijgen van de Heere. En te horen dat het niet goed is waar we mee bezig zijn. En we hebben het nodig dat we getroost worden. Ook al willen we dat, zeker wij macho mannen. En ik schaal me daar zelf onder. Nee hoor, helemaal niet. Maar waarom word ik uitgelachen als ik dit soort dingen zeg? Maakt niet uit. We hebben het allemaal nodig om getroost te worden. Ja. Dat is altijd, dat zeggen mensen altijd dat ze je toelachen. Ja. Dankjewel René. Maar terugkomend op, we hebben allemaal troost nodig. Van tijd tot tijd hebben we het nodig dat we getroost worden. Want of we nou tranen willen laten of niet, we hebben allemaal dat we verdrietig worden van dingen. We hebben allemaal dat dingen ons pijn doen en dat we worstelen. En dan is het zo fijn dat God opbouw, vermaning en troost wil geven. En God weet dat we dit nodig hebben. Dus daarom heeft hij profetie gegeven. Nou, we hebben gezien vorige keer ook dat mannen en vrouwen profeteren in het Oude en in het Nieuwe Testament. Dat ze dit eenmalig een aantal keer of zelfs structureel mogen doen. En we hebben gezien dat door de uitstorting van de Heilige Geest, wat de apostel Petrus citeert in Handelingen 2 vanuit Joël, dat dit dus open is geworden voor meer mensen. Niet voor iedereen die het zelf wil, maar nog steeds onder de leiding van de Heilige Geest. We hebben gezien dat we profetie niet moeten verachten, maar dat we ernaar moeten streven en alles moeten toetsen. En toetsen is aan de Bijbel en aan de realiteit. Dus klopt het met wat Gods woord zegt? En klopt het met dat het ook daadwerkelijk uitkomt? Want dat is een hele belangrijke toets. En we moeten dus ook niet zomaar alles aannemen wat mensen zeggen. Nou, wat belangrijk is als we kijken naar profetie in het Nieuwe Testament, is dat we in Romeinen 12 vers 7 zien dat Paulus zegt, het zij profetie naar de mate van het geloof. En we weten uit vers 3 dat het geloof is zoals God aan ieder heeft toebedeeld. Dus het is iets dat we van God krijgen. Maar door het geloof dat God ons gegeven heeft, wat ook een van de gaven van de geest is, de vruchten van de geest moet ik zeggen, uit de Galatenbrief. Door het geloof dat God geeft kunnen wij profeteren, maar dat is dus weer door God en tot eer van God. En daarbij wordt een ander gezegend. En een andere manier van naar die zin kijken, naar de mate van het geloof, is dat het echt gaat om het geloof. Dus naar de doctrine, naar de leer en alles wat Paulus en de rest van de Bijbel al eerder gezegd heeft. Dat dus die profetie naar de mate van het woord moet zijn. Naar wat wij geloven, naar alles wat de Bijbel ons leert. Dus geloof speelt hier ook een belangrijke rol. Voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat als je maar genoeg geloof hebt, dat je dan kan profiteren. En dat als je niet genoeg geloof hebt, tussen aanhalingstekens, dat jij dan niet kan profiteren. Het is iets dat God geeft, een genadegave. Hij zal dan ook het geloof geven dat je nodig hebt daarvoor. Het zou heel vreed zijn als God een genadegave geeft en zegt, ja, maar het geloof dat je hiervoor nodig hebt, dat moet je toch echt zelf opwekken. Nee, zo werkt God niet. Dus als God je deze gave geeft, dan geeft hij ook het geloof. Alleen je kan handelen naar geloof of niet. Dus ik geloof dat er hier broeders en zusters zijn die deze genadegave hebben. Die hem alleen nog niet uitoefenen. Die woorden van profetie horen uit te spreken. Alleen dat nog niet doen op dit moment door verschillende redenen. Want je kan bang zijn, je kan het eng vinden, lijkt heel dicht bij elkaar te liggen, maar je kan bang zijn voor wat mensen zeggen, maar je kan ook gewoon eng vinden om een stap in geloof te nemen. Maar we hebben het nodig als gemeente dat dit tot uiting gaat komen op een ordelijke manier, op een Bijbelse manier. Een laatste eigenschap van profetie die ik vorige keer niet genoemd heb, staat in Openbaring hoofdstuk 19. En dat is echt een heel belangrijk iets. In Openbaring hoofdstuk 19 vers 10 schrijft Johannes het volgende. En ik viel voor zijn voeten, dat is voor een engel, om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, dus de engel zei tegen Johannes, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. En hier komt het. Het getuigenis van Jezus namelijk is de geest van de profetie. Dus profetie gaat uiteindelijk altijd over Jezus. Is uiteindelijk gericht op het grootmaken van Jezus. Profetie is nooit gericht op dat ik iets win door dat voor jou uit te spreken. Profetie is erop gericht dat je God dient, dat je Jezus groot maakt en dat je met hem bezig bent. En dat een ander daardoor gezegend wordt, dat is een prachtig feit. Maar profetie is gericht op Jezus. Dat is wat belangrijk is. Dus als iemand een profetie uitspreekt, waarbij iemand weggeduwd wordt van de Heer Jezus, dan weet je automatisch dat het niet voldoet aan de standaard van Gods woord. Als het een profetie is waarbij Jezus neergehaald wordt, dan heb je al een tegenstelling, want dan is het geen Bijbelse profetie, want alleen de Heilige Geest geeft Bijbelse profetie en die verhoogt Jezus juist. Dus profetie getuigt van Jezus, wijst op Jezus en dat is dus een van de toetsstenen voor Bijbelse profetie. Maar als we dan kijken naar hoe dit praktisch wordt in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, dan zien we dat we verschillende dingen hebben. In het Oude Testament heb je profetische boeken. Jesaja tot en met Maleachi, die we hebben afgerond in de Route 66-serie. Dat worden de grote en de kleine profeten genoemd. Het zijn boeken waarin God tot zijn volk spreekt. En hij spreekt daar vaak heel veel oordeel uit over Israël. Omdat ze dingen verkeerd hebben gedaan. Maar hij spreekt ook woorden van troost. Neem bijvoorbeeld Jesaja 40. Dat begint met troost, troost mijn volk. Hoe helder wil je het hebben dat God woorden van troost spreekt? God spreekt woorden van opbouw tot zijn volk. Hij wil ze opbouwen richting hem. En zo zie je dat God dus zijn eigen toetssteen van 1 Korinthe 14:3 door het Oude Testament heen ook toepast. We zien dat God redding voor de hele mensheid bespreekt in Jesaja 53. Dat is zowel opbouw als vermaning als troost. Het bouwt op om te weten dat God je wil redden. Het vermaant je als je hoort dat je redding nodig hebt, omdat je een zondaar bent die gered moet worden. En wat een troost is het dat God je überhaupt wil redden. We zien Gods liefde en Gods toewijding aan Israël in bijvoorbeeld Ezechiël. Wat prachtige woorden van opbouw en troost voor Israël waren in hun lastige tijd waar ze doorheen gingen. We weten woorden van troost en hoop dat Jezus geboren moest worden in Micha hoofdstuk 6. We weten waar hij geboren moest worden. We weten dat hij uit een maagd geboren moest worden en dat hij doorboord moest worden. En dat allemaal de Messias die voor ons moest komen. Woorden van troost en van opbouw. Maar we zien ook profetie in de poëtische boeken, in de psalmen. In psalm 2 en vers 22 bijvoorbeeld zien we beelden van de Heere Jezus. We zien de vervulling van het kruis in psalm 34. We zien Jezus lijden en sterven heel duidelijk in psalm 22. We zien de opstanding in psalm 16. En ga zo maar door in de poëtische boeken. Dus niet alleen in de profetische boeken, die wij zo genoemd hebben, God heeft ze op geen moment zo genoemd, zien we profetie naar voren komen. Maar we zien woorden van opbouw, vermaning en troost ook in de psalmen. Maar ook in de historische boeken. En daarmee ga ik dus verschillende soorten literatuur af die in het Oude Testament staan. Verschillende boeken die er zijn. Ook in de historische boeken staan profetische woorden. Neem Genesis. In Genesis 12, waar God alle volken gaat zegenen door Abraham. En dat is uiteindelijk een profetie over de Heere Jezus. Want de Heere Jezus komt uit de lijn van Abraham en is een zegen voor alle volken. In Genesis 22 hebben we een beeld van de Heere Jezus, waarbij Abraham zijn zoon gevraagd wordt te offeren. Wat uiteindelijk een beeld is van de Heere Jezus die vrijwillig voor ons aan het kruis ging. We hebben in Exodus hebben we het Pesachfeest, wat vooruitwijst naar de Heere Jezus. En dan noem ik nog heel veel niet, hè. En we hebben in Leviticus de offers, in Leviticus 1 tot en met 5. Elk offer wijst naar de Heere Jezus. We hebben de feesten in Leviticus 23 tot en met 25. En ga zo maar door. En waarom zeg ik dit nou? Dit zeg ik omdat de hele Bijbel vol staat van profetie. En al deze profetische woorden voldoen aan de toetssteen van 1 Korinthe 14 vers 3. Het zijn woorden van opbouw, van troost en van vermaning. In verschillende vormen gegoten, met een verschillende focus, met een verschillende richting. Maar het zijn allemaal woorden van opbouw, van troost en van vermaning. We zien dit ook bijvoorbeeld in een Bijbelboek als Richteren, waarin de rechters, de richteren, woorden van God doorkregen. In Richteren 4, vers 6 tot en met 8, spreekt de profetes Deborah een hele praktische profetie uit over Barak. En kijk of je opbouw, troost en of vermaning kan vinden hierin. Richteren 4, vers 6 tot en met 8. Zij, Deborah, stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes Naphtali, roepen. En zei tegen hem, heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden? Ga, trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man met u mee, van de nakomelingen van Naphtali en van de nakomelingen van Zebulon. Dan zal ik bij de beek Kishon Sisera, de legerhebber van Jabin, naar u toe trekken met zijn strijdwagens en zijn troepenmachten en ik zal hem in uw hand geven. Toen zei Barak tegen haar, als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij meegaat, dan ga ik niet. Deborah moet legerleider Barak vermanen, want ze moet zeggen, heeft de Heere niet geboden? God had dit al tegen hem gezegd en Barak had het nodig dat Deborah hem hieraan herinnerde. Dit is geen toekomstprofetie waarin we de Heer Jezus zien. Dit is wel een hele praktische profetie over dat God ervoor zorgt dat Sisera, de legerleider van Jabin, op een specifieke plek gaat zijn. En er moest vermaning zijn, zodat Barak ging luisteren, wat hij al eerder had moeten doen, naar de leiding van God. En zo zien we dus profetie heel praktisch worden, heel alom aanwezig zijn eigenlijk in het Oude Testament. En God is niet veranderd. Want we zien ditzelfde doorgaan in het Nieuwe Testament. We zien dat de Heer Jezus profetieën vervult, bijvoorbeeld in Lucas 4, waarin hij zegt dat een stuk uit Jesaja, de geest van de Heere is op mij, zegt hij daar, dat vervuld wordt. We zien ook dat de Heere Jezus profetie uitspreekt in Matteüs 24, 25, voor de toekomst die nog gaat komen. We zien dat Petrus spreekt over de vervulling van profetie in Handelingen 2. We zien Agabus, die een hongersnood voorspelt die eraan komt in Handelingen 11. En we hebben historisch bewijs van een hongersnood, een gigantische hongersnood, die kwam na de woorden van deze Agabus. En als kers op de taart hebben we Openbaring. Geschreven ver na Handelingen. Ver nadat, volgens sommige broeders en zusters, de profetische gaven gestopt zijn. Je kan veel zeggen over Openbaring, maar het is echt een profetisch boek. Want het zijn allemaal profetieën van dingen die, naar hoe wij, Calvary Chapel, naar Openbaring kijken, nog moeten gebeuren. Paulus spreekt ook over profetie in Romeinen, in 1 Korinthe, in 1 Thessalonicense, die allemaal na Handelingen geschreven zijn. En daarbij zien we dus dat profetie ook daar aanwezig was. Dat het iets normaals was, dat het iets was wat ook heel logisch was voor de gemeente. En dat zien we bijvoorbeeld ook bij Timotheus. Paulus schrijft aan Timotheus in de brief 1 Timotheus. En hij zegt in 1 Timotheus 1, vers 1 tot en met 18. Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheus, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. En Timotheus moest de leer bewaken, weten we uit vers 3 en 4. Hij moest volharden in de moeilijke situatie waar hij zat als jonge voorganger. Er moest hem niet voor niets verteld worden dat hij niet op zich moest laten neerkijken vanwege zijn jonge leeftijd, maar juist een voorbeeld moest zijn. Maar hij moest herinnerd worden aan profetieën die over hem uitgesproken waren, om te volharden in wat God hem gegeven had. God gebruikte dus profetie voor Timotheus om door te zetten. Het waren woorden die nu al, waar hij nu als opbouw en of vermaning aan herinnerd werd. Bijbelcommentator David Guzik heeft gezegd over dit gedeelte in 1 Timotheus 1. Blijkbaar had God door anderen tot Timotheus gesproken door de gave van profetie. Deze woorden waren een bemoediging voor hem om sterk te blijven in de moeilijkheden die voor hem lagen. Het kan een omschrijving van Timotheus' toekomstige bediening geweest zijn. Het kan een waarschuwing geweest zijn om niet timide te zijn in zijn werk voor de Heere. Wat het ook was, God wilde dat Timotheus kracht haalde uit deze woorden in zijn huidige moeilijkheden. Einde citaat. Dus ook hier wordt profetie, hetzelfde als bij Barak in Richteren 4, wordt profetie heel direct praktisch toegepast in het leven van een gelovige. En het was bemoedigend, mogelijk corrigerend. Het was uiteindelijk iets wat God doorgaf aan zijn dienstknecht. Wat door Timotheus gedaan moest worden. En hier wordt hij nog verder aan herinnerd in 1 Timotheus 4, 14. Want daar staat in 1 Timotheus 4, vers 14, veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie met handoplegging door de raad van ouderlingen. Zelfde oproep. Vergeet niet wat je gehoord hebt door profetie. Vergeet niet te doen wat over jou geprofeteerd is. En dit moest ook een bron van bemoediging voor hem zijn. Hij moest leren vasthouden aan wat God hem persoonlijk had doorgegeven. Aan de roeping om als voorganger te dienen in een hele lastige stad. En Timotheus moest leren om de profetie niet te verachten die hij ontvangen had, zoals ook 1 Thessalonicense 5 dat leert. Want hij had een taak van God gekregen en hij moest deze taak volbrengen. Ik heb een verhaal gehoord van een voorganger uit de VS en die werd door God uitgezonden vanuit Californië naar een andere staat. En hij moest naar die staat gaan en hij had in zijn hoofd om naar een bepaalde stad te gaan, maar hij hoorde, ja, daar is al een kerk van deze groep, wordt daar gestart. En toen had hij zoiets van, ja, maar ik wil niet deze andere broeder in de weg zitten. Dus hij was aan het bidden van, ja, Heer, moet ik dan maar ergens anders heen? Moet ik een andere plek in deze staat, moet ik daar naartoe? En Amerikaanse staten zijn nogal groot, dus er was genoeg ruimte. Maar hij had zoiets van, nou ja, ik laat wel zitten wat ik in mijn hoofd had. Ik ga een andere kant op. En toen werd hij met zijn gezin werd uitgezegend. En de voorganger die niet wist dat er geworsteld werd met deze vraag over waar precies, die begon te bidden. En die begon gewoon simpelweg een gebed van uitzegening te bidden. En in zijn gebed sprak hij, zonder dat hij het wist, profetische woorden uit over deze man die uitgezonden ging worden. Want hij noemde de specifieke stad waar deze broeder naartoe moest gaan. En hij deed niet, jongens, wacht even, ik krijg iets door van de Heren. Nee, hij was gewoon aan het bidden. En hij zei, Heer, zegen ze, u weet dat ze naar deze en deze stad gaan, u weet wat het werk daar is, zegen ze, zodat ze daar uw werk kunnen doen. En hij wist daardoor, Heer, ik worstel met, moet ik nou daar wel heen of niet, of moet ik ergens anders heen? En God bevestigde door iemand die niet eens door had dat hij een profetisch woord sprak, dit is waar jij heen moet gaan. Deze broeder moest vasthouden aan wat God hem gezegd had. En hij is gegaan en het is niet makkelijk geweest. Sommigen van jullie kennen zijn verhaal. Het gaat hier in dit geval over Ed Taylor, voorganger in Colorado. Deze man is een van zijn kinderen verloren. Deze man heeft ongelooflijke diepe dalen meegemaakt met de Heren. Maar hij wist dat hij op de juiste plek zat, omdat dit een van de dingen was die God gegeven had als bevestiging van dat hij moest gaan. En deze voorganger, zijn voorganger, wist niet dat hij worstelde hiermee. Maar God gebruikte dit om praktisch iets door te geven aan deze broeder. Dus hoe wordt profetie praktisch in de kerk vandaag? Nou, het is dus niet zo dat iemand moet zeggen, thus saith the Lord, zo zegt de Heer, want dat heeft hij aan mij doorgegeven en gij plebs zult naar mij luisteren. Het is, wij hoeven niet op een andere gekke manier te gaan praten. We hoeven niet extra dingen te gaan doen. Het kan gewoon zijn dat je in gesprek bent met iemand en dat je iets zegt. Waarvan je niet eens doorhebt dat God dat door je heen doet. Het kan ook zijn dat God wel iets bewust door je heen wil doen. En dan voordat we daarop ingaan is de vraag, sta jij ervoor open om gebruikt te worden? Want ik weet dat er heel veel gevoeligheden zijn rond dit onderwerp. Ik weet dat er heel veel vragen en moeilijkheden zijn. Omdat er heel veel dingen profetie genoemd worden tegenwoordig, die dat gewoon simpelweg bijbels niet zijn. Maar de vraag is, durven wij dat los te laten? Die pijn en die vragen en die moeite. En die aan God te geven. Hè? Niet zomaar dan zeggen, nou ja, dan vind ik alles wat profetie heet wel best. Nee. Durven wij te toetsen zoals God zelf ons dat opdraagt? Of zijn we zo bang geworden dat we zelfs God niet meer vertrouwen? Want als God zegt dat wij profetie hebben, als God ons opdraagt om ernaar te streven, en wij zeggen, Heer, ik wil u dienen, maar niet op dat gebied, dat is nogal een uitspraak om tegen de Almachtige God te doen. Dus sta jij ervoor open om door God gebruikt te worden? Een hele praktische manier hoe profetie tot uiting komt, is dat je een Bijbeltekst doorgeeft aan iemand. Ja, God spreekt ook profetische woorden door Bijbelteksten heen. Hij bevestigt dingen. Hij bouwt mensen op. Hij vermaant en hij troost tot op de dag van vandaag door zijn woord heen. En de situatie kan dan zijn dat je aan het bidden bent en dat God iemand op je hart legt. En hoe ziet dat eruit? Want dat is van dat christelijke jargon. Je bent aan het bidden en opeens krijg je iemand in je hoofd, een naam, een persoon of een situatie. En je krijgt het niet uit je gedachten en je vraagt, Heer, is het van u? Als het van u is, laat het dan in mijn hoofd zitten. Als niet, laat het dan uit mijn hoofd weggaan. En het blijft. Dus je gaat bidden voor die persoon en je hebt geen idee waarvoor. Dan kan het zijn dat God een Bijbeltekst in je gedachten geeft, waarvan je denkt, ja, het is een prachtig stuk woord, maar het doet mij nu niet zo heel veel. Maar dan link je het opeens aan de persoon waarvoor je voor aan het bidden bent. En in de plaats van dan denken, ja, maar die zit niet op mij te wachten. In de plaats van, nee, maar niemand wil iets van mij horen. In de plaats van denken, nou, ik zal wel iets verkeerds gegeten hebben gisteravond, mag je dan gewoon dat doorgeven en zeggen, ik heb geen idee waarom. Ik moest aan je denken, ik was voor je aan het bidden en God gaf me deze tekst. Zoek of het bij jou past. En als niet, ben ik heel benieuwd waarom Gods woord niet bij je past, maar dat is een andere vraag. Maar ik weet niet of dit op jou van toepassing is nu, maar ik had het idee dat ik dit moest doorgeven. Vraag natuurlijk eerst aan de Heer of je hem goed verstaan hebt. Vraag aan hem of je het moet doen, maar maak daar niet een wekenproces van. Vraag hem niet om het drievoudig ondertekend door een notaris te bevestigen voordat je iets gaat doen. Maar je kan gewoon zeggen, nou, ik heb dit op mijn hart om het aan je door te geven en doe het dan. Hoe vaak hebben wij zoiets van God doorgekregen en het niet gedaan? En daarmee iemand anders een zegen onthouden die God via ons had willen geven? Natuurlijk heeft God andere routes, want hij is alwetend en hij is almachtig. Maar hoe vaak had God jou, u of mij willen gebruiken en hebben wij nee gezegd? Om simpelweg een Bijbeltekst door te geven. Geef het door. Laat het niet dwingend zijn. Zeg niet, en je moet me vertellen wat je ermee gaat doen. En ik wil updates van je krijgen. Nee, geef het door. En bid en laat het dan los. En als je God goed verstaan hebt, hoe bemoedigend is dit? En zelfs al is het misschien niet een tekst die die persoon op dat moment nodig denkt te hebben. Hoe mooi is het om te horen dat er iemand voor je bidt. Dat er iemand zo voor jou aan het bidden is. En zo wil luisteren naar de Heere God. Dat ze iets aan je willen doorgeven dat ze denken dat God aan je gegeven heeft. Het is bemoedigend om te weten dat iemand God gehoorzaamt. Wat voor een voorbeeld is dat? Want we mogen allemaal dat voorbeeld leren volgen. Ook die zorg die God heeft en die hij door een ander wil geven is iets prachtigs. En kan ook al een bemoediging, kan een iets van opbouw zijn. En hoe mooi is het als jij degene bent die God mag gehoorzamen en het dan ook nog eens echt een zegen is voor de ander. Laten we niet bang zijn om God te gehoorzamen. Laten we niet bang zijn om in te zien dat God door zijn woord onder andere profetische dingen tegen mensen wil zeggen. En dat hoeft niet over de toekomst te zijn. Dat hoeft niet waar iemand moet gaan wonen. Dat kan zijn de bemoediging die iemand nodig heeft in de situatie waar hij of zij zit. Dat kan zijn dat iemand geconfronteerd moet worden met een zonde. Op dat moment. En dat maakt het misschien ook eng. Misschien moet je iemand een vers sturen waarin iemand direct geconfronteerd wordt met iets. En dan kan je gaan twijfelen, dan kan je bang worden, wie ben ik en dat soort vragen. Maar de vraag is niet wie ben jij, de vraag is wie is God. Want als hij degene is die dit wil doorgeven, dan moeten we hem gehoorzamen en niet onze eigen gedachten of de vijand. We moeten luisteren naar de leiding van de Heilige Geest. Want God wil opbouwen, vermanen en troosten door profetie. Kijk naar wat Paulus zelf zegt in 1 Korinthe 14, vers 24 en 25. Hij zegt, maar als allen zouden profeteren en er kwam een ongelovige of niet ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Als wij profetie bijbels gaan toepassen, wat voor een getuigenis is dat? Woorden van opbouw, van troost, maar ook van vermaning, waarbij je iemand, zonder dat je die persoon kent, kan aankijken en kan zeggen, ik heb het idee dat God zegt dat jij aan het liegen bent over dingen. Of dat jij worstelt met pornografie. Of dat jij vreemd aan het gaan bent, of dat jij drugs aan het gebruiken bent, of alcohol aan het misbruiken bent. Dat jij je man of je vrouw slaat. En je moet daarmee stoppen, want dat is een zonde die God ziet. Dat gebeurt. Dat is heftig als dat gebeurt. En dat kan als jij daarin ook de leiding van de Heilige Geest volgt. Want het zijn allemaal dingen die God openbaart. Dit zijn de verborgen dingen van het hart, zegt Paulus hier in vers 25. Dat kan dat God daar jou voor wil gebruiken. Profetie is niet alleen leuk. En dat is wel wat we tegenwoordig vaak in, tussen aanhalingstekens, profetie horen. Alleen maar hele bemoedigende, hele leuke dingen. Maar het is opbouw, troost en of vermaning. En God wil dus zijn woord onder andere door jou heen gebruiken om dit te doen. En wij mogen dus gewoon daarin vragen, Heer, als u iets door me heen wil zeggen, prachtig. En als niet, even prachtig. Maar ik sta ervoor open dat u het doet. Denk alsjeblieft niet dat als jij een keer iemand een bijbeltekst gegeven hebt, dat jij dan daarmee alle wijsheid in pacht hebt. Denk alsjeblieft niet dat iedereen altijd naar jou toe moet komen, want jij hebt ooit een keer een bijbeltekst mogen doorgeven. Ja, we lachen erom, maar tegelijk kan Satan dit wel met ons ego doen. Zeg dingen ook niet in het vlees. Dingen ongevoelig tegen iemand zeggen. Of zelfbedachte tegen iemand zeggen. Want ja, ik heb ooit iets doorgegeven, ik moet nu weer iets doorgeven, vind ik. Dus ga ik maar zelf bedenken wat deze persoon nodig heeft. Nee, zoek Gods leiding en vraag hem nederig om die leiding. Maar ga dan ook. En doe wat hij van je vraagt. De spannendere categorie is als God iets doorgeeft wat niet letterlijk in de Bijbel staat. En dit is waar het gebied van heel veel verkeerde profetie, gekkigheid en rare en nare dingen, jammer genoeg heel groot is. Dit is ook waar mensen zichzelf de titel profeet toe-eigenen. En dat is op geen enkele manier Bijbels. Want we erkennen de gave van profetie zonder dat iemand de bediening van een profeet heeft. Dat is hetzelfde met apostelen. We zijn allemaal uitgezondenen, want dat betekent apostel gewoon. Zonder dat iemand nog een van de 12 is, een van de apostelen. Maar hoe werkt het dan als God iets op je hart legt wat niet letterlijk in de Bijbel staat? Nou, het is weer dat je iets op je hart krijgt. Je hebt het idee dat je iets moet delen. Dat kan een woord zijn, dat kan door een dromen zijn die God je geeft, visioenen. En ja, dat zijn Bijbelse dingen, want Petrus kreeg een visioen, onder andere om naar Cornelius te gaan. Agabus geeft woorden van God door aan Paulus, dus dromen, woorden en visioenen zijn allemaal nieuwtestamentische dingen. Dat patroon is niet per se gestopt en we zien dat ook door het Oude en het Nieuwe Testament heen. En we zien bijvoorbeeld ook dat niet alles dat volgens de Bijbel profetie is, opgeschreven staat in de Bijbel. Heel veel van wat profetie is, staat er niet in. Je ziet bij Saul wanneer hij profeteert, we zien bij de dochters van Filippus of een van die gasten in het Nieuwe Testament, zien we dat zijn dochters profeten waren en we hebben geen van hun woorden opgeschreven staan. Dus dat geeft de Heilige Geest ruimte, die hij zelf voor elkaar gekregen heeft, om het woord specifiek toe te passen op een situatie, zonder dat hij woorden geeft die in de Bijbel staan. Maar het kan dus zijn dat God je leidt om iemand op een bepaalde zonde te wijzen. Woorden van vermaning. Dat je iemand erop wijst dat hij of zij ergens mee worstelt op het gebied van zonde. En natuurlijk is er altijd een tekst die zegt dat iets zonde is. En daar kan je dan mee komen van, hey, God legt dit op mijn hart om dit tegen je te zeggen. En ik zie in het woord dat dit er staat. Hetzelfde met woorden van opbouw. Misschien heeft de ander het nodig om God weer te zien, om God weer te vertrouwen, om stappen in geloof te zetten. En dat zijn woorden die je moet en kan onderbouwen vanuit het woord, maar het kan ook zijn dat je iets zegt wat in lijn is met de Bijbel, zonder dat je daadwerkelijk zegt wat de Bijbel letterlijk opgeschreven heeft staan. Je kan iemand troosten met woorden. En dat is de toepassing van Bijbelse principes en Bijbelse woorden op een situatie. Maar heel belangrijk is dat als wij de Heilige Geest vertrouwen met redding, waar Romeinen hoofdstuk 1 tot en met 6 over gaat, met heiliging, Romeinen 7 en 8, dat we Gods trouw zien in hoofdstuk 9 tot en met 11. Als we de Heilige Geest vertrouwen om ons te leren leven naar Gods wil, in hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 6, waarom zouden wij de Heilige Geest dan niet vertrouwen met wat de Bijbel profetie noemt? En natuurlijk moeten we het toetsen. De Heilige Geest is zelfs degene die ons dat opdraagt. De Heilige Geest zelf draagt ons in 1 Thessalonicenzen 5 dat op. Want de Heilige Geest is de inspirator van het hele woord. Niemand van ons kan claimen met het gezag van de 12 apostelen te spreken. Als iemand dat doet, dan weet je automatisch dat die persoon het niet bij het juiste eind heeft. Want dat bestaat niet meer. Niemand spreekt woorden van ons die gelijk zijn aan de Bijbel. Als ik het zeg, moet jij het doen, want ik zeg het. Dat klopt niet, dat is niet Bijbels. Want het woord van God is af, het is een gesloten kanon, zoals ze dat noemen. Er wordt niks meer aan toegevoegd. Alleen, Gods woord zegt niet waar jij precies moet dienen. Gods woord heeft niet de naam van mijn buurman erin gezet. Gods woord heeft niet de specifieke locatie op de wereld waar ik misschien naartoe moet reizen om hem te gaan dienen. Gods woord heeft niet letterlijk internetpornografie, alcoholisme of dat soort dingen erin staan. En dat is waar de ruimte ligt om door de Heilige Geest geleid woorden te spreken die naar zijn wil zijn. En wat heel erg belangrijk ook is aan profetie, en dat ik hoop echt dat jullie dat gaan inzien, dat ik dat ook meer ga inzien, is dat alle genadegaven Gods liefde laten zien. Er is een reden dat 1 Korinthe 13 tussen 1 Korinthe 12 en 14 staat. En zeg me niet dat dat gewoon wiskunde is, dat het 12, 13, 14 is. Dat is God die het hoofdstuk daar precies gezet heeft. Tussen een hoofdstuk over de genadegaven in 1 Korinthe 12 en een hoofdstuk over de genadegaven in 1 Korinthe 14. Hij laat hiermee zien hoe zijn liefde praktisch mag worden in de gemeente. En daarmee zijn Bijbelse genadegaven niks om bang voor te zijn en juist ook niet iets om Satan ons van te laten beroven. Want binnen de grenzen van de Bijbel is dit iets waar we fantastisch van kunnen genieten. Een voorganger die ik ken, die verwoordde het als volgt. Hij zei, je bent geroepen om elkaar lief te hebben, om elkaar te dienen. En hij zei, denk eraan dat je elkaar moet dienen door het geven van water. En dat water de liefde is die je aan de ander mag geven. Waar stop je dat water in? In een beker. Simpel, simpele vraag. Deze voorganger zei, de genadegave kan je zien als de beker waar de liefde in zit. Het is een manier om liefde te tonen naar de ander. Want hoeveel liefde toon jij als jij woorden van God door mag geven aan de ander? En kijk naar alle andere genadegaven. Hoeveel liefde tonen wij, liefde van God, als wij hem goed verstaan om dit te doen? Er is geen speciale setting nodig, geen speciale muziek nodig, geen speciale dingen die je op een synthesizer moet aanzetten om de Heilige Geest op te wekken en om de genadegaven tot uiting te laten komen. Je kan een speciale setting hebben. Handelingen 13 heeft dat ook. Daar waren zij de Heere aan het dienen. Handelingen 13 vers 2. Maar het hoeft niet, want er is één voorbeeld van. Niet 26. Dus we mogen continu leren luisteren naar de Heilige Geest en naar zijn wil, om te zoeken hoe wij de ander mogen dienen, hoe wij de ander mogen liefhebben. Want door profetie heen wil God, wil de Heilige Geest zelf, wil opbouwen, vermanen en troosten. En dat wil hij onder andere dus door woorden van profetie doen. We moeten natuurlijk profetie toetsen. Daar ligt ook een grote rol voor de oudsten. Er staat 1 Korinthe 14, dus ja, oudsten, zeg ik het ook tegen mezelf, daar ligt een grote rol voor ons. Dus ook iets als iemand een profetisch woord tegen of aan jou doorgeeft, kom naar een van ons toe. Dan gaan we samen de Heere zoeken. Het is een heel Bijbels iets om te doen. Je hoeft het dus niet automatisch aan te nemen als iemand het zegt. Zeker niet. Maar laten we voorkomen alsjeblieft dat we in angst leven voor wat de Heilige Geest wil doen. Want de Heilige Geest is niet eng, hij is juist liefde. Hij is de geest die genadegaven gegeven heeft, zoals we in Romeinen 12 vers 6 zien. Hij is de enige die de genadegaven van profetie bijbels tot uiting kan laten komen. En profetie is de enige genadegave die in alle lijsten terugkomt. Dus de Heilige Geest wil daarmee iets doorgeven. Laten we dus de Heilige Geest vertrouwen. Laten we vasthouden aan de Bijbel. Niet nou allemaal gekke dingen gaan doen en zeggen dat de haan dat gezegd heeft. Alles naar het woord. Maar profetie is prachtig en noodzakelijk voor de gemeente. Zien we in de Bijbel. Het is een genadegave die we gekregen hebben. Die op basis van geloof vers 6 en 7 geuit mag worden. En God wil woorden doorgeven aan een ander. Die matchen met de leer van het woord. En die soms niet letterlijk in de Bijbel staan, maar die wel de ander op de Heer Jezus wijzen. Dat is wat God wil doen. En de vraag is of wij openstaan om door God gebruikt te worden. Of dat wij iets hebben dat in de weg zit. En als je een Bijbelse reden hebt, nogmaals, kom naar me toe, dan praat ik er graag met je over. Maar ik geloof, ook op basis van deze studie en meer, dat God hier een plek mee heeft. Een verlangen mee heeft. En dat wij ons allemaal, zoals waar Martien het ook over had, moeten afvragen, Heer, wat wilt u dat ik doe? En dan niet 6 weken, 6 maanden, 6 jaar lang alleen maar vragen, Heer, wat wilt u dat ik doe? Maar dan ook aan de slag gaan. Niet zelf woorden van profetie bedenken, maar wel naar de Heer rennen. En hem vragen, Heer, wat wilt u dat ik zeg? En het dan ook doen. Als jij nog niet gelooft, dan heb ik Gods woorden voor jou vandaag. En die staan simpelweg in de Bijbel, bekeer je. Handelingen 3 vers 19, keer je af van je zonde, bekeer je. God wil dat je je afkeert van je oude leven en je aan hem geeft. Dat je je geloof in hem stelt, dat je je zonde beleidt en dat je leeft. Dat je eeuwig leven hebt, dat je doet wat hij wil dat je doet. Dus kies vandaag om te geloven, kies vandaag om je zonde te belijden, om je af te keren van alles dat zonde is. En om voor Jezus te gaan leven in de plaats van voor je eigen wil. Christen, met alles wat ik de afgelopen 2 keer gezegd heb, heb jij een Bijbelse blik op profetie? Of is er iets anders dat jou leidt als het gaat op het onderwerp profetie? Ben je bereid God te vragen wat hij door jou heen wil zeggen en ook bereid om hem dan te laten spreken? Ben je bereid om alles te toetsen wat je doorkrijgt, maar ook wat je hoort? Mogelijk in samenspraak met de oudsten. En ben je bereid om angst overboord te gooien? Dat aan de Heilige Geest te geven en de Heilige Geest te gaan gehoorzamen? De kerk heeft het nodig. Wij hebben het nodig. Ik heb het nodig. Dat wij dit gaan doen. En dat wij gaan vragen en gaan doen naar de leiding van de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u trouw bent. En dank u wel dat u nooit verandert. Dank u wel, Heere, dat uw barmhartigheid nieuw is elke morgen. Dank u wel, Heere, dat u genade geeft elke dag weer. Heer, en zoals dat prachtige lied zegt, als genade een oceaan was, dan zou ik erin verdrinken. Zoveel genade hebt u. En Heere, dank u wel dat u in uw genade ook genadegaven geeft. En Heere, u weet wat dat voor gedachten en emoties bij ons opwekt. U weet welke dingen we hebben meegemaakt, mooi en minder mooi. En u weet hoe onze beelden gekleurd zijn daardoor. Maar Heere, geef ons uw blik op profetie. Uw blik op de genadegaven. Zodat we zullen leven en zullen dienen, zullen handelen naar uw standaard. Zodat we niet langer bang zullen zijn, maar juist uw volmaakte liefde alle angst laten uitdrijven. Heer, ik bid dat u op dit moment uzelf zal laten zien aan ons. Heer, aan een ieder hier, ieder die al gelooft en ook zeker een ieder die nog niet gelooft. Heer, want ik weet dat u een God van redding bent en u zegt in uw woord, vandaag is de dag van redding. Laat dat ook zo zijn. Overtuig vandaag van zonde, gerechtigheid en oordeel alstublieft. En laat mensen in geloof vandaag op dit moment reageren. Want we weten niet of we er over 5 minuten nog zijn. Maar Heer, waar er angst zit voor profetie door dingen die er in het verleden gebeurd zijn, waar er pijn is, help ons om dat aan U te geven en het op die manier los te laten. Help ons om Uw woord in de hand te nemen en door U geleid te worden op het gebied van profetie, op het gebied van de genadegaven. En laat ons als gemeente een gemeente zijn waar binnen de Bijbelse kaders de genadegaven geuit worden. Heer, omdat U de God bent die ons op die manier wil zegenen. Dus Heer, ik bid dat U ons een Bijbelse blik op profetie geeft. Ik bid dat U mensen tot geloof brengt op dit moment. Ik bid dat U ons zal leiden om U te gehoorzamen in alles dat we doen. In alles dat er op ons afkomt. Juist ook als het gaat om het doorgeven van woorden van U. Heer, we bidden en we vragen dit uit genade in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.